Nou, ik ga gewoon praten, dan stoppen jullie vanzelf met praten, denk ik. De vorige keer hadden we als onderwerp het ABC van het evangelie. Toen heb ik dit diaatje laten zien. Toen zei ik nog van ja, eigenlijk, want het was naar aanleiding van 1 Korinthe 15. En toen gaf ik ook aan, ja, eigenlijk is het een ABCD als je... Als je dat puntsgewijs zo volgt in 1 Korinthe 15. Nou, wat als titel. Het is altijd een beetje lastig als je een thema aankondigt. Hadden we het ABC van het Evangelie. Maar we zijn niet veel verder gekomen dan A, dacht ik. Dus. En ook deze keer. Blijven we daar toch een beetje steken. Dat klinkt wat negatief, maar. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat hij ten eerste heeft overgegeven dat Christus stierf, dat hij werd begraven, dat hij werd opgewekt. Dus we hebben het wel over, maar dat voelen jullie ook al aan natuurlijk, over hele fundamentele dingen. Hè? Als het gaat over wat is nu het evangelie, ja, dan is het ook wel het eerste wat je naar voren brengt. Christus stierf voor ons, hij werd begraven en hij werd opgewekt. Dat is in een nutshell, zoals ze dat zeggen, het evangelie. Maar daar kun je natuurlijk wel een aantal dingen over afvragen. We hebben vorige keer voornamelijk ingezoomd op wat betekent de frase gestorven voor onze zonde. Ik heb ook een aantal dingen laten zien wat men daarover zegt. Hè, wat knip- en plakwerk van internet. Dat ga ik deze keer niet doen. Dat bespaart me wat tijd. Maar wat men er voornamelijk over zegt is dat Christus stierf om de straf op onze zonde te dragen. Dat hij stierf om voor ons de schuld aan God te betalen. Dat is natuurlijk gewoon een andere variant. Term als God is rechtvaardig en doordat Christus de straf op onze zonde droeg zijn alle zonden bestraft. He, een soort van vergelding. Iemand moest, die zonde moest bestraft worden. En Christus droeg voor ons die toorn of die straf. He, als een soort bliksemafleiden. En dan komt ook Gods toorn om de hoek kijken. God was boos. En dat moest, die toorn moest gestild worden. Verzoening door voldoening. He, dat zijn volgens mij vrij gangbare reformatorische termen. Plaatsvervangend sterven. Hè? Christus stierf in onze plaats. Ja. Ik heb Fem vanmorgen geïnstrueerd. Ik zeg, de trap is geen plek om te spelen. Hè? Weet je nog vorige keer? Zeg, ja, dat weet ik nog. Ik zeg, dus het wordt of beneden of boven. Ja.
Boven.
Als je maar duidelijk bent, dan...
Maar
dan
kan het geluid.
Wij hebben ook geïnstrueerd.
Je kan het geluid ook aan. Praat zachtjes.
Maar al deze zaken die men erover zegt, die zijn, hoe bekend ze ook klinken, volkomen vreemd aan de schrift. En we hadden het na afloop vorige keer over van, ja, er zijn natuurlijk wel een aantal schriftgedeelten waar men die gedachten inleest. Maar ik zei toen ook, dan moet je het er eerst inleggen en dan, ja, dan kun je het er weer uithalen. Maar dat is natuurlijk geen bijbelstudie, geen schriftstudie. We zouden bezien wat de schrift daarover zegt. Nou, ik heb toen onder andere gezegd van Jesaja 53 is zo'n gedeelte. En nou, toen kwamen we tamelijk democratisch tot de conclusie dat we het wellicht deze keer, de volgende keer, dat is deze keer dus, daar maar eens over moesten gaan hebben. Dus bij deze, we gaan naar Jesaja 53. En ik was eerst van plan. Ik heb altijd een week of twee om dit voor te bereiden, want er zit meestal twee weken tussen natuurlijk. Nou, in die eerste week ben ik daar meestal niet zoveel mee bezig. Ik denk er wel een beetje over na, maar in die tweede week dan nadert die zondag.
Voel je de druk.
Ja, dan neemt de druk toe natuurlijk. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Ik dacht er in eerste instantie om het gedeelte vers voor vers, woord voor woord te gaan bespreken met wat uitstapjes eventueel. Maar dat gaan we in een ochtend niet redden. Dus ik moet daar toch... ik moet daar toch wel gewoon met, niet al te grote stappen, maar ook niet al te kleine stappen doorheen. Want er zitten nogal wat dubbele bodems in Jesaja 53. Ik ga daar af en toe een beetje op wijzen, omdat ik, jullie krijgen, hoe noem je dat, geen totale uiteenzetting over Jesaja 53, maar ik zal af en toe wel wat dingen noemen voor de fijnproevers die dat nog eens na willen zoeken en daar dieper in willen duiken. Maar Jesaja 53, ik denk dat dat wel redelijk bekend is, is een gedeelte dat gaat over het lijden dat op de Messias komen zou. En zijn heerlijkheid daarna volgende. Het zijn woorden die Israël straks in de toekomst bij hun bekering in de mond zal nemen. Als ze zien, als ze weten wie hun Messias is, als ze hem zullen erkennen, dan zullen ze deze woorden spreken, dan zullen ze deze woorden zeggen over hun Messias die zij al die tijd miskend hebben. Ik zit een beetje de kring rond te kijken of dat enigszins bekend voorkomt. Als je dat nog nooit gehoord hebt, dan dan wordt het wellicht een pittige ochtend. Maar waar een wil is een weg. En als ik te snel ga, ik neem het op, dat ding loopt. Dus luister het dan nog eens na. Maar dat zijn wat inleidende woorden waar ik natuurlijk niet al te veel aandacht aan kan besteden. Want als ik hier aan wat ik nu gezegd heb echt inhoud ga geven, een aantal zaken komen vanzelf tegen als we Jesaja 53 doornemen. Maar als ik daar verder inhoud aan ga geven, dan is de ochtend om voordat we daadwerkelijk aan het bespreken van het hoofdstuk toekomen. Het lijden dat op de Messias komen zou, maar ook zijn heerlijkheid daarna, daar gaat Jesaja 53 over. Maar het hoofdstuk vangt aan met een vraag. Eigenlijk twee vragen. Wat ik overigens doe, ik volg gewoon de vertaling, dus de Statenvertaling. En de uitstapjes die ik maak om wat tijd te besparen, zodat we niet elke keer hoeven te bladeren, die heb ik op het scherm gezet. Ook voor jullie gemak. Maar Jesaja 53 vangt aan met een vraag. En er staat: wie heeft onze prediking geloofd? En, vraag 2, maar dat is eigenlijk hetzelfde, die zou ik kunnen lezen, namelijk: aan wie is de arm des Heren geopenbaard? je zou op zijn minst verwachten dat in dit hoofdstuk het antwoord op die vragen wordt gegeven. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van Yahweh geopenbaard? Als je nu een half vers terugkijkt, Jesaja 52 vers 15... 15b wordt er dan. Daar staat: want dewelke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dus daar wordt eigenlijk al het antwoord op gegeven op de vragen in Jesaja 53 vers 1. Maar die Jesaja 52, 53, dat wordt nogal eens aangehaald in het Nieuwe Testament. En Jesaja 53, vers 1 bijvoorbeeld, lezen we van in Johannes 12. Daar gaat het over Israël. En als we dan de vraag hebben: wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dan staat er in Johannes 12, dan gaat het over de Heer Jezus. Maar, hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij, Israël, niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heer, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Antwoord op de vraag in Jesaja 53 vers 1. Israël niet, in ieder geval. Dat staat hier. Paulus haalt deze vraag, deze schriftplaats ook aan in Romeinen 10. In mijn Bijbel staan die verwijzingen er overigens ook gewoon bij. Paulus zegt in Romeinen 10 vers 16: maar zij, Israël is dat, maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heer, wie heeft onze prediking geloofd? Dus Het antwoord op de vraag uit vers 1 is in ieder geval, nou, Israël niet. Nou, wie dan wel? Wij weten dat intussen. Ja, dat is een volk, niet Israël, maar een volk verzameld uit de natie, de gemeente, de Ecclesia. Nou, je kunt er dus vanuit gaan, maar dat is dus iets waar ik niet al te diep op in zal gaan, omdat ik me een beetje wil houden bij dit onderwerp, hè, gestorven voor onze zonde. Hoezo dan? Men zegt vaak om de straf op onze zonde te dragen, en ik zeg dat is dus absoluut niet zo, je vindt dat in heel de schrift niet terug. Men zegt, ja Abel, je vindt dat terug in Jesaja 53, en ik wil u laten zien dat dat absoluut niet waar is, dat het er niet staat, dat je het erin moet leggen om het erin te lezen. Dus dat is het onderwerp waar ik me op toe zal spitsen. En als het gaat over de gemeente, de Ecclesia die je terugvindt in dit gedeelte, of de tijd waar wij nu in leven, ja, daar zal ik wat aanwijzingjes zo nu en dan voor geven, maar ik ga er niet te diep op in. Want als ik dat ga doen, dan zouden we woord voor woord Jesaja 53 moeten bespreken, en dan wordt dit een studieserie in plaats van een studieochtend. Dus dat bewaren we gewoon voor een andere keer, zeg ik dan maar. Maak ik me daarvan af. Ja. Ja, maar ik ben heel vergeetachtig, dus ik moet daar wel eens aan herinnerd worden. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dan lees ik gewoon even verder. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En degene die de profeet Jesaja kennen, die moeten nu denken, hé, een reisje. Dus er zou een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, Jesaja 11. Leg hem maar naast, zou ik zeggen. Hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. De Heer Jezus was een afstammeling van het koningshuis van David. Maar dat aanzien, dat had hij niet voor het Joodse volk. Zij herkenden hem niet als de Messias. Dus daar kun je dat natuurlijk prima op toepassen. Maar, zoals gezegd, je kunt het ook toepassen op onze tijd. Hè, want het gaat over Israël. En voor Israël heeft hij geen gedaante, nog heerlijkheid. Ze denken dat het... Zij zien hem als, weet je, een rabbi die... Nou, met wat goede teksten, maar uiteindelijk is hij als een loser geëindigd aan een kruis. En dat is ook het laatste wat zij van hem hebben gezien, wat de wereld van hem heeft gezien. Voor hun heeft ook hij, de Christus, nu geen gedaante, nog heerlijkheid. En hij heeft geen gestalte dat zij hem zouden begeerd hebben. Maar wij, zegt Hebreeën, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dus voor ons liggen die zaken anders, maar dat gaat ook... dit gaat over het volk Israël. En voor hem heeft hij geen gedaante, nog heerlijkheid. En ook toen hij hier in zijn aardse wandel rondliep, had hij dat niet. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij, Israël, wij hebben hem niet geacht. En dit gaat over Israël, woorden die Israël in de toekomst zal spreken wanneer ze hem erkennen en herkennen als hun Messias. Wanneer zij zullen zien, om een ander schriftgedeelte aan te halen uit Zacharia, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben en dan zullen ze zeggen van ja, ja, hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten, verzocht in krankheid. Nou, enzovoort. Wij hebben hem niet geacht. Ja, hij was dus veracht, dat is hij nog steeds, door Israël, door de wereld. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Ja, zoals ik al zei, aan een kruis geëindigd. De meest vernederende dood die mensen kan ondergaan. een man van smarten, verzocht in krankheid, in bekendzijnde, zegt de interlineaire, bekendzijnde van of met ziekte. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Nu dacht ik tot gisteravond dat wat hier staat, in de kanttekeningen van de Statenvertaling staat, dat een alternatieve lezing van deze term, een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem, dat een ieder, staat in de Statenvertaling schuin gedrukt, staat er dus niet, dat er zou staan, hij was als verbergende het aangezicht van hem. Dat spreekt natuurlijk ook over onze tijd. Hij was, of hij is, als verbergende zijn aangezicht. Nou, je kunt zo wat schriftplaatsen noemen die dat ook letterlijk zeggen. Dat God zegt, ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. Ik zal mijn aangezicht verbergen voor Israël. En ik zal toezien, ik zal zien wat hun lieder einde wezen zal. Volgens mij vind je dat bijvoorbeeld in de laatste hoofdstukken van Deuteronomium. 8:29 in die buurt. Maar als ik die, dat is wel een Bijbelse waarheid, maar als ik die interlineaire zo bijpak, dan vraag ik me af of dat er inderdaad staat. Hij was als verbergende het aangezicht van hem. En alles staat en valt een beetje volgens mij, als ik het zo zie. En als verberging van gezichten, van aangezicht, vanaf hem, als een vanaf, dat is toch echt voor hem. Hè? En niet, hij was verbergende het aangezicht van hem. Nou, ik zei al, dus gisteravond 10:30, toen ik er nog even naar keek en toen ik daarop kwam. In eerste instantie dacht ik dat die lezing, zoals de kanttekeningen van de Statenvertaling dat ook aangeven, dat het wel klopt. Ook omdat het prima past in onze huidige tijd. Maar ook al past het, dat wil nog niet zeggen dat het hier staat. Dus ik geef hem even mee voor wat het waard was. En ieder. Nou, kijk, het onderwerp van de zin is natuurlijk wel. Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. En dus zou het op zich ook logisch kunnen zijn als er staat: hij was als verbergende het aangezicht van hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nou ja. Dit gaat dus over Israël. Wij hebben hem niet geacht. Wij rekenden niet met hem. Namelijk als Messias. Wij rekenden niet met hem. Vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen, maar wij achten hem dat hij geplaagd, van God verslagen, geslagen en verdrukt was. Wat hier vaak in wordt gelegd, is dat, ik heb dat meerdere keren, ben ik daarmee geconfronteerd door mensen, dat wij niet ziek zouden hoeven zijn, want hij heeft onze ziekte met zich meegenomen op het kruis. Is voor die ziekte gestorven, dus een mens hoeft niet ziek te zijn. Dat zijn meestal mensen die claimen dat de genezen van zieken nog dat het iets is voor deze tijd. Hè, de manifestaties daarvan. En men doet dan onder andere een beroep op dat vers van waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Nou, dan gaan we eerst even kijken hoe dat het precies staat. Er staat, zeker ziekte van ons, hij draagt. Dat is al net wat anders dan op zich genomen. En pijnen, onze smarten, die draagt hij ook, daar wordt hij mee belast. Letterlijk staat er, waarlijk hij heeft onze krankheden gedragen en onze smarten heeft hij gedragen. Of werd hij mee belast. Als we gewoon de schrift volgen en zeggen wat de schrift daar zelf over zegt, want dit vers wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, namelijk in Matteüs 8, daar staat letterlijk van dat er wat gebeurde en dan wordt er gezegd dat is de vervulling van dit vers. Van waarlijk, hij heeft onze krankheden gedragen, onze smarten heeft hij gedragen. Dat is namelijk Matteüs 8. Daar staat: toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem, dus bij de Heer Jezus. En hij dreef de geesten uit. Ja, die zullen wel boos geweest zijn, maar dat staat er niet. Het staat volgens mij ook schuin gedrukt in de Statenvertaling. Dus ik ben zo vrij geweest om het weer door te krassen. Maar ja, demonen, we weten wel dat dat boze geesten zijn. Dus dat is een beetje een onnodige toevoeging. Maar ik heb het doorgekrast omdat ik in het volgende vers ook wat doorgekrast heb. Wat wel degelijk wel van invloed is op een letterlijke lezing. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Kijk, dat is nog eens een genezingsbijeenkomst. Alle werden genezen. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: hij heeft onze zwakheden genomen. Niet op zich genomen, hij heeft onze zwakheden genomen en onze ziekten gedragen. Als hij nou iets toe zou willen voegen, zou ik zeggen: hij heeft onze zwakheden weggenomen. En onze ziekten of een ziekten weggedragen. Want dat is namelijk de gedachte. Is dat dan niet een beetje vreemd geformuleerd in Jesaja 53 van: waarlijk, hij heeft onze krankheden gedragen en onze smart heeft hij gedragen. Of hij heeft onze zwakheden genomen en onze ziekte gedragen. Nou ja, dat weet ik niet. Je hebt natuurlijk ook te maken met verschillen van taal en cultuur, waarin mensen zich wellicht wat anders uitdrukken. Er staat in ieder geval niet dat hij onze ziekte op zich heeft genomen op het kruis en dus voor al onze ziekte gestorven is en dat we daar niet meer ziek hoeven te zijn. Dat staat er in ieder geval niet. Toch? En overigens, wat hier gezegd wordt, hier wordt het vers aangehaald. Kijk, wij zouden gewoon de schrift volgen. En de schrift zegt: dit is de vervulling van Jesaja 53 vers 4a. Dus tenzij de schrift daar nog andere aanwijzingen voor geeft, is het feit dat de Heer zieke genas de vervulling van Jesaja 53 vers 4a. En hoeven daar verder niks in te leggen. Overigens gaat het in Jesaja 53 vers 4a helemaal niet over het kruis waarop hij onze ziekte op zich genomen zou hebben. Want hier was de Heer nog in levende lijven. En hier was hij nog midden in zijn bediening, zeg maar. En genas hij zieken en daar wordt het op betrokken. Dus niet op zijn dood, maar juist op wat hij deed tijdens zijn leven. Waarlijk, hij heeft onze ziekten genomen, onze zwakheden genomen en ziekte gedragen. En dan staat er in Jesaja 53 vers 4b. Maar wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Nou, als Israël het zegt, dan kunnen ze het christendom een handje geven, zou ik zeggen. Want die denken dat namelijk ook. Dat het Gods toorn was, dat hij van God geplaagd was en van God geslagen en van God verdrukt was. Dat is toch wat men leert. He, dat hij de straf op onze zonde heeft gedragen, dat hij daardoor, dat Gods toorn daarom op hem werd uitgestort. Dat is wat men over het algemeen leert. Israël zal het ook zeggen in toe. Ja, wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Ja, zij dachten dat. En nou ja, met hen velen, zou ik zo zeggen. Misschien denkt Israël wel dat wel, omdat wij, het christendom, dat over het algemeen ook zegt. Maar let op wat staat. Wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Let op wat er niet staat. Er staat niet, en dat ga ik nog een paar keer zeggen als we andere versen lezen. Maar hij is om de straf op onze overtredingen te dragen verwond. Dat staat er niet. Er staat ook niet: hij is om de straf op onze ongerechtigheden te dragen verbrijzeld. Israël zegt: Hij is om, vanwege onze overtredingen, verwond. Hij is vanwege of om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Onze. Het feit dat hij leed en stierf, was vanwege de misstap, de overtredingen die Israël hem aandeed. En dat staat hier. Hij is om onze overtredingen, het was namelijk een overtreding dat zijn onschuldige ter dood veroordeelde. Hij was onschuldig en hij werd ter dood veroordeeld. Dat is een overtreding van Israël namelijk. Hij is om onze overtredingen verwond en hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Het is namelijk onrecht wat zij hem aandeden. Het was niet recht. Ja, ze haalden hem voor een rechtbank, maar ze spraken een onterecht vonnis uit. Een onrechtvaardig vonnis. Namelijk een onschuldige ter dood veroordelen. Dat was overigens wel voorzegd dat dat zou gebeuren. En ik heb het, niet op deze plek, maar wel in deze plaats, Hendrik Ido Ambacht, de studies die we hebben gehouden, hebben we het over de tabernakel gehad met dat brandofferaltaar. Daar werden offers opgebracht en dat moest een ga. We hebben het niet uitgebreid over die offers gehad, ik heb dat wel een paar keer aangehaald, maar vaak lees je als het gaat over het offerlam dat geofferd moest worden. Dat het een gaaf, mannelijk, zoveel jaar, meestal één jaar geloof ik, één jarig lam moest zijn. Maar in ieder geval een gaaf, een volkomen, een volmaakt lam moest geofferd worden. Nou, dat was de Heer ook. Hij was volmaakt in al zijn wegen, in zijn spreken, in zijn daden. En het was de, en al die lammeren in het lammetjes in het Oude Testament. Ja, die zijn een vooruitwijzing naar dat ware paaslam dat geslacht zou worden. En dat is, wij zouden zeggen, ja, maar zo'n zonde, dat zo'n goed, gaaf lammetje dat het geslacht wordt, ja, dat is inderdaad zonde, ja. Maar van de Heer is dat ook zo. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, ten behoeve van ons, voor ons, tot zonde of zonde gemaakt. Het was zonde dat zij hem kruisigden. Hij is tot zonde gemaakt. Ik haal dit vers aan omdat men in dit vers ook leest dat hem die geen zonde gekend heeft ten behoeve van onze straf op de zonde gedragen heeft. Maar ook hier staat het niet. Hij is tot zonde gemaakt. Hij was een volmaakt mens en die heeft men onterecht, onrechtvaardig, ter dood veroordeeld. En daardoor is hij door hen, onder de regie van God, daardoor is hij ten behoeve van ons tot zonde gemaakt. Maar we gaan gewoon verder. Want nu wordt wel het woordje straf genoemd in Jesaja 53. De straf, ik lees nog even het hele vers. Wij achten hem dat hij geplaagd van God verslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ook hier ga ik weer zeggen wat er niet staat. Er staat niet, hij droeg de straf op onze zonden die ons de vrede aanbrengt. Staat er niet. Er staat, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Wat was die straf? Matthäus 26, vers 26. Zij antwoordden hem en zeiden, hij is de dood schuldig. De doodstraf kreeg hij. En die straf, die brengt ons de vrede aan. Doordat hij stierf voor ons. Ja, één voor allen. doordat hij stierf voor ons. Dat is de straf die hij kreeg een straf van Israël. Van het Joodse volk toen. Zij veroordeelden hem te dood samen met de Romeinen. Tenminste, ze hadden de Romeinen nodig om die executie uit te voeren. Maar dat is de straf die ons de vrede aanbrengt. He, kruisig hem. Lucas 23. Nou ja, ik had er nog wat versen voor het voetlicht te kunnen brengen. Maar hij werd ter dood veroordeeld en hij ontving de doodstraf. Onterecht. En dat is de straf die hij kreeg, maar die straf brengt ons de vrede aan. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja. Precies. Zijn lijden en sterven, wat nodig was, zodat hij kon opstaan uit de dood. Maar daar komen we na de pauze, of wellicht nog voor de pauze, ook nog wel over te spreken. Dat was de straf die nodig was en die ons de vrede aanbrengt. Zegt Israël, zal Israël belijden in de toekomst. Vers 6, wij dwaalden alle schapen. Maar wij... gaat weer over Israël. Israël wordt in de schrift zo vaak voorgesteld als een volk van schapen. Onder andere in Jeremia 23. Dat is een hele duidelijke, maar ik had er heel wat kunnen noemen. Ezekiel 37, daar gaat het over een kudde. Twee kuddes, waarvan God zegt, de twee huizen van Israël zal straks weer worden tot één volk met één herder. Nou, hier staat in Jeremia 23, wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heer. Gaat over de leidslieden van dat volk. Daarom, zo zegt de Heer, de God van Israël, van de herders die mijn volk weiden, dubbele punt. En het verdere citaat heb ik er niet bijgenomen, maar lees het maar na thuis. Maar dit moet genoeg zijn. Hè, de God van Israël, van de herders die mijn volk weiden. Hè, die schapen die door de herders van Gods volk gewijd worden. Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen. Nou, Israël zegt, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Doch, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Let op, ook hier staat weer niet dat hij de straf op onze ongerechtigheden heeft gedragen. Nee, hier staat dat God het toeliet, dat de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. God liet het toe dat zij hem onrechtvaardig behandelden. De NBG heeft geloof ik dat de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. En dat zie je hier ook in de interlineair ongeveer terug. Hè. God die liet die ongerechtigheden op hem komen. Maar zij waren degene die hem verwonden, die hem de doodstraf gaven. Maar God gaf hem daartoe over. Nou, dat refrein vind je bijvoorbeeld in Handelingen. Ik heb een aantal schriftplaatsen voor u, maar lees het boek Handelingen maar eens door. Ik denk dat je zo 10, 15 keer dit idee tegenkomt, wat ik nu naar voren breng. Zij gaven hem de doodstraf, maar zoals ik net al zei, onder de regie van God. Jawel, de Heer heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen, op hem doen aanlopen. Handelingen 4, vers 10. Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft. He, dat is het aandeel van de mens, is zijn kruisring. De mens zei dood en verderf. God geeft leven en overvloed en heerlijkheid. God heeft hem uit de doden opgewekt. Handelingen 5. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een hout te hangen. He? Jullie hebben aan een hout gehangen. God heeft hem opgewekt. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Maar deze heeft God opgewekt op de derde dag. Handelingen 10. Nou, we gaan gewoon verder in Jesaja 53. Zo, dat is ook weer een bekend vers, vers 7. Als de zelver ijs werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Ja, dit vers wordt ook een aantal keren in het, ons Nieuwe Testament, in de Evangelie en in de Handelingen aangehaald. Hij ging als een lam dat stom is voor zijn scheerders, werd hij geslacht, namelijk aan het kruis. En dat doet ons natuurlijk ook denken aan het offeren van het paaslam, van het paascha. De slachting en het offeren op het altaar is dat opstijgen, die opstijgende liefelijke reuk, wat een uitbeelding is van zijn opstanding. En als ik dit vers lees, dan moet ik ook altijd aan Simson denken. Die werd ook als een lam dat stom is voor het aangezicht van zijn scheren, werd hij kaal geschoren. Weet u meteen waar dat van spreekt. Vers 8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtredings mijns volks is de plaag op hem geweest. Nou, ik ga er nu even wat sneller doorheen dan zojuist. Maar hij is uit de angst, uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is afgesneden uit het land der levenden. Nou, dat weten we allemaal. Hij is te dood gebracht. En dan, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Ook hier staat weer niet dat om de overtredingen of om de straf van het volk te dragen de plaag op hem is geweest. Nee, vanwege die overtreding van het volk. Dat volk wat hier aan het woord is, is de plaag op hem geweest. U zegt, het wordt een beetje eentonig dat je dat elke keer zo zegt, maar ja, dat moet dan maar even. Ik wil er graag heel duidelijk in zijn. Ik wil zeggen wat er ook vooral niet staat, want dat is juist wat men er altijd wel in legt. Maar het staat er gewoon echt niet. Ja, die vinden we straks wel, Jan Pieter. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Gekruisigden, die kregen niet zo'n heel erg eervolle begrafenis. Nee, die kwamen ergens op een, volgens mij, als ik het oneerbiedig mag zeggen, een soort massagraf terecht. Maar er werd verder niet al te veel aandacht aan besteed natuurlijk, aan zo'n begrafenis. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat weten we. Dat was Jozef van Arimathea. Nou, dat is blijkbaar een rijk man. Er zijn ook wel hele interessante buitenbijbelse bronnen die daar die dingen zeggen over Jozef van Arimathea. Maar die bewaar ik voor de pauze, want het is geen bijbelstudie. Maar men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En dat is ook de situatie van nu. Hè? Men heeft zijn graf. Hè, men denkt van Israël, want daar gaat het over. Men denkt van hij is te dood gebracht. Het laatste wat zij van hem hebben gezien is een kruis. Maar hij is bij de rijken in zijn dood. Hè, zij achten hem nu als dood. Maar wij zijn toch rijk? Hij is bij ons in zijn dood. Wij kennen die gestorven Heer die voor ons opgewekt is. Voor hen is hij dood. Ja, maar voor ons niet. Hij is nu bij de rijken in zijn dood. Nou, wij zijn die rijken, onder andere. Er zit nogal een dubbele bodem in, als je het mij vraagt. Maar die is voor de pauze. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Nou, inderdaad, hij heeft geen onrecht gedaan. Er is geen bedrog in zijn mond geweest. Ze hebben een rechtvaardige op onrechtvaardige wijze gedood en veroordeeld. En dat is de overtreding van het volk. Dat is de overtreding van het volk die hem heeft verbrijzeld en die hem heeft verwond. En dat is de straf die ons tevreden aanbrengt. Oh, ja, ik zeg ons eigenlijk. Hier gaat het natuurlijk over Israël. Zij zullen dat in de toekomst beleiden, maar wij weten intussen dat dat natuurlijk ook voor ons geldt. Maar het is die straf die ook Israël de vrede aanbrengt. Hier gaat het over Israël. Maar het is een beetje lastig praten over ons als je intussen meer weet dan natuurlijk Israël nu en straks. Als je de brieven van Paulus kent, dan lees je toch met een zekere vooringenomenheid deze dingen. Maar, dat is natuurlijk ook vers 10, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij doet dat krank, dat staat letterlijk verwond. Jaweh, hij schept behagen en verpletteren van hem. Hij doet verwond zijn. Ik heb ooit als iemand uit horen leggen dat hier staat, zijn verbrijzeling behaagde de Heere. Dus dat is een hele passieve vorm. Mijn Hebreeuws is niet zo heel goed, dus ik geef hem te kennisgeven mee. En als iemand daar wel licht op kan laten schijnen, dan hoor ik dat graag. Ik zie het hier in de interlineaire ook niet echt terug dat het zo zou zijn, maar het zou best kunnen. Kijk, het idee is natuurlijk dat hij werd verbrijzeld en verwond door het volk Israël. En dus zou hier kunnen staan, zijn verbrijzeling behaagde Yahweh. In plaats van het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Maar zoals we net ook in Handelingen zagen, ja, God heeft hem daartoe wel degelijk overgegeven aan zijn haters. Ja, hij heeft hem krank gemaakt, hij heeft hem verwond, of doet, dit is dus wel passief, hè? Hij heeft hem doen verwond zijn, hij heeft hem daartoe overgegeven. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Christus droeg de schuld, was daarmee een schuldoffer. Maar hij droeg niet de straf op de zonde of hij betaalde niet de schuld aan God. Nee, hij droeg de schuld van het volk. Door wat zij hem aandeden, ik val wel elke keer in herhaling, maar dat zei dan maar zo. Door wat zij hem aandeden, door de doodstraf die zij hem op onrechtmatige wijze gaven, laden zij een schuld op zich. En Christus droeg. Die verdroeg of verdroeg, zou wel duidelijk in Nederlands zijn, Christus, hij verdroeg dat. En hij onderging dat en hij onderging die straf. En hij deed zijn mond niet open. Ja, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dit is echt een schitterend vers, hè? Als je dit leest en je opneemt wat hier nu werkelijk staat. Als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Zaad is in de schrift, heeft natuurlijk te maken met voortplanting, met nieuw leven, met nakomelingen. Ja, wanneer hij zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Ja, wat heet. Hij zal inderdaad de dagen verlengen. Onvergankelijk leven heeft hij aan het licht gebracht. Dus dat is een heel lang leven. En het welbehagen, het verlangen van de Heer, het verlangen van Yahweh, zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Het verlangen van Yahweh zal door zijn hand in de hand van hem voorspoedig zijn, staat er letterlijk. Dus wat God verlangt, zal in zijn hand voorspoedig zijn. Dat heeft hij in zijn hand gelegd, hè? In de hand van Christus. En daarin zal hij voorspoedig zijn. Gegroet. Tot de volgende keer. Het verlangen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Nou, wat verlangt de Heer? God wil dat alle mensen gered worden. Dat is het verlangen van de Heer. Dat zal in, dat, nou, ik kunnen wel meer versen benoemen wat God wil, maar onder andere dat, dat zal in zijn hand, dat heeft God in zijn hand gelegd, in de hand van Christus, in de hand van de Messias, en dat zal door zijn, in zijn hand zal dat voorspoedig zijn. Schitterend vers, zei ik al. Om de arbeid zijn ziel zal hij het zien. Hij heeft gezwoegd. Hij heeft lijden over zich heen gekregen. En denk aan de, wat er gebeurde in de hof van Gethsemane. Dat hij dat het hem zo aanviel, aankwam, dat die bloeddruppels zweten. De Heer was een mens van vlees en bloed. Hè? Hij is aan vlees en bloed deelachtig geworden. Kom ik denk ik na de pauze nog op terug als we dat gaan redden. Een vers in Hebreeën. Hij heeft aan vlees en bloed deel gekregen. Dus hij heeft dat lijden ook over zich heen gekregen. Dat was een gezwoeg. Zware arbeid. Om de arbeid, om het gezwoeg van zijn ziel zal hij het zien. Wat zal hij zien? Nou, het verlangen van de Heere wat in zijn hand voorspoedig zou voortgaan. Uit het voorwerp. Hij zal dat zien. Hij is namelijk de eersteling die is opgewekt door God en die onvergankelijk leven aan het licht brengt voor heel de schepping. Hij zal dat zien om de arbeid van zijn ziel en verzadigd worden. Dus wat hij wil, wat hij voor ogen heeft, wat hij zich... waarvoor hij het allemaal deed. Daarin zal hij verzadigd worden. Dat is niet een enkeling. Hij had niet een enkeling op het oog. Hij is de redder der wereld. Staat er in de, wordt hij een aantal keer al in de evangelie genoemd. Hij is de redder der wereld. Hebreeën zegt dan, hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Om de arbeid, om het gezwoeg van zijn ziel zal hij het zien. Hij heeft het kruis gedragen, schande veracht. Omdat hij wist... Hij erkende uit het woord de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Hij wist wat hij hem te doen stond. Dat had hij, geleerd uit het woord. We weten niet zo heel veel over de Heer Jezus. Van zijn 12e tot pak een beetje zijn 30e levensjaar. Totdat hij als kind... Maar we weten wat hij op zijn 12e al deed. Namelijk in de tempel was hij die schriftgeleerden aan het bevragen. En misschien ook wel aan het onderwijzen. Daar was hij mee bezig. Dus daar zal hij tussen zijn 12e en zijn 30e ook mee bezig geweest zijn. En hij heeft uit het woord geleerd, onder andere uit dit gedeelte, neem ik aan, Jesaja 53, dat hij zou moeten lijden. En dat hij, dat zijn ziel zou moeten zwoegen, maar dat door in zijn hand het verlangen van de Heer, van zijn God en Vader, voorspoedig zou zijn. En hij heeft dat gezien en hij wist dat hij verzadigd zou worden in wat hij voor ogen had. Nou, die versen die... daar kan je niet lang genoeg bij stilstaan, denk ik, maar we moeten toch verder. Om de arbeid zijn in ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige... De velen rechtvaardig maken, staat er letterlijk. De rechtvaardige dienaar van mij, de velen rechtvaardig maken. En hij zal hun, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Door zijn kennis, hij kende het woord. Hij wist wat hem te doen stond. Daardoor heeft hij het kruis kunnen dragen en de schande kunnen verachten. Want hij kende de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Als dan de vraag zou zijn, waarom is Christus gestorven voor onze zonde? Dan is dat niet het antwoord om de straf op onze zonde te dragen, maar dus onder andere om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Waarom is Christus gestorven? Waarom kon hij dat dragen? Nou, om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Door zijn kennis zal mijn knecht, die leidende knecht waarover het vaker gaat in Jesaja, de rechtvaardige, de velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Ik kan natuurlijk niet nalaten om Romeinen 5 aan te halen, waar Paulus deze woorden ook aanhaalt. Nou, die heb ik even gemist, denk ik. Ja. Paulus zegt in Romeinen 5, haalt hij dit schriftgedeelte aan, Jesaja 53. Zo dan of dus dan, zoals ze door één misstap tot in alle mensen kwam tot veroordeling. Dat gaat natuurlijk over Adam, maar dat blijkt ook uit het verband. Zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad tot in alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Want, net zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens de velen tot zondaars werden aangesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. Hè, en dit zijn, vers 19, zijn natuurlijk de woorden uit Jesaja 53, vers 11, die Paulus hier aanhaalt. En dan gaat het over Israël, in Jesaja 53, vers 11. Hè, God zal, de Messias zal de velen rechtvaardig maken. En Paulus zegt dan, nou, zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens de velen tot zondaars werden aangesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. Maar Paulus betrekt dat dus breder en hij haalt die woorden aan en zegt, nou, zoals ze door één misstap tot in alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het ook door die ene rechtvaardigheidsdaad van Christus tot alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Waar het in Jesaja nog alleen gaat over Israël, is Paulus de apostel van de natie, die hier ook weer een mooi staaltje laat zien van het completeren van het woord van God, het aanvullen van het woord van God. Want hem was dat gegeven om het woord van God te completeren. Nou, want hij zal hun ongerechtigheden dragen, en ik zeg weer, hier staat niet, hij zal de straf op hun ongerechtigheden dragen. Nee, hij droeg hun ongerechtigheden. Daarom zal ik hem, vers 12, daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal met de machtigen, ik heb er zelf dingen bij zitten schrijven. Dat maakt het soms lastig om te lezen. Even overnieuw. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal met, letterlijk staat er zoiets als hij zal met de machtigen, de buit delen. En, wij zijn die machtigen, wij delen nu al in zijn heerlijkheid. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest. Samen met moordenaars werd hij gekruisigd. En hij veler zonden, dat zijn gewoon de zonden, de misstappen, de overtredingen van de velen. Israël in dit verband, in Jesaja 53. En hij heeft voor de overtreders gebeden. Nou, hier laat het even bij voor de koffie. En dan wil ik daarna nog wat schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament doorlopen. Want ik hoor ook dat het voor enige anderen ook tijd is voor een kleine pauze.